Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de dogmatische constitutie Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie over de kerk, het licht van de volkeren, gepubliceerd door de Concilievaders op 21 november 1964. Wij zijn ondertussen aangekomen bij het tweede hoofdstuk. Een vorige keer behandelden we drie ondertitels: de kerk, het Messiaanse volk en het nieuwe Israël, de kerk als een priesterlijke gemeenschap en een derde, het sacramentele leven. Vandaag beginnen we met het vierde, de kerk als profetische gemeenschap. Het heilige volk van God deelt ook in de profetische zending van Christus, doordat het zijn levend getuigenis verbreidt, vooral door een leven van geloof en liefde, en doordat het aan God een offerande van lof opdraagt, de vrucht van de lippen die zijn naam prijzen. De gemeenschap als geheel van de gelovigen, die een zalving van de Heilige Geest hebben ontvangen, kan niet dwalen in het geloof. En zij manifesteert dit bijzondere kenmerk door middel van de bovennatuurlijke geloofsintuïtie van geheel het volk, wanneer dit, vanaf de bisschoppen tot aan de eenvoudigste gelovigen, zijn universele eensgezindheid uitdrukt in zaken van geloof en zeden. Want door deze geloofszin, gewekt en in stand gehouden door de geest van de waarheid, blijft het volk Gods onder de leiding van het heilige leerambt, waarvan het in trouwe volgzaamheid het woord aanvaardt, niet als een woord van mensen, maar werkelijk als het woord van God, onwankelbaar trouw aan het geloof, dat eens voor al aan de heiligen werd overgeleverd, dringt met een juist inzicht er dieper in door en brengt het steeds volmaakter in praktijk. Bovendien heiligt, leidt en vervolmaakt dezelfde Heilige Geest het volk Gods niet alleen door de sacramenten en de bedieningen, maar zijn gaven aan ieder uitdelend zoals hij het wil, schenkt hij aan de gelovigen van iedere rang ook speciale genaden, waardoor hij hun de geschiktheid en de bereidheid geeft om allerlei werken of taken op zich te nemen voor de vernieuwing en bredere uitbouw van de kerk, volgens het woord dat we horen weer klinken in de eerste brief aan de Korintiërs. Aan ieder wordt de openbaring van de geest meegedeeld tot welzijn van allen. Deze charismata, zowel de meest schitterende als de meer eenvoudige en meer algemene, die volledig zijn afgestemd op de noden van de kerk en daarin voorzien, moeten met dankbaarheid en als een bemoediging worden aanvaard. Naar buitengewone gaven echter mag men niet zomaar verlangen, en men mag daarvan niet lichtvaardig vruchten van apostolaat verwachten. Het oordeel evenwel over de echtheid en het juiste gebruik ervan komt toe aan de leiders van de kerk, die in het bijzonder de taak hebben de geest niet uit te blussen, maar alles te keuren en het goede te behouden. Katholiciteit en eenheid. Tot het nieuwe volk Gods zijn alle mensen geroepen. Daarom moet dit volk één en enig blijvend zich uitbreiden over de gehele wereld door alle tijden heen, opdat zo het besluit van Gods wil verwezenlijkt wordt, die de menselijke natuur in het begin als één geschapen heeft en zijn kinderen, die verstrooid waren, toch weer heeft willen samenbrengen. Hiertoe immers heeft God zijn Zoon, die Hij bestemd heeft tot Heer van al wat bestaat, gezonden om de leraar, de koning en de priester van allen te zijn, het hoofd van het nieuwe en universele volk van de kinderen Gods. Hiertoe tenslotte heeft God de geest van zijn Zoon gezonden, de geest die Heer is en levend maakt, en die voor heel de kerk en voor alle gelovigen en ieder van hen afzonderlijk het beginsel is van gemeenschap en eenheid in de leer van de apostelen en het gemeenschappelijk leven, in het breken van het brood en in het gebed. Onder alle volken der wereld leeft dus één volk van God, omdat het zijn burgers ontvangt uit alle volken, burgers niet van een aards, maar van een hemels koninkrijk. Want alle gelovigen over heel de wereld zijn met elkaar één in de Heilige Geest. En zo weet een Romein dat een Indiër een deel is van hem. Omdat echter het koninkrijk van Christus niet van deze wereld is, daarom doet de kerk of het volk Gods dat dit koninkrijk introduceert geen afbreuk aan het tijdelijk welzijn van een volk. Integendeel, het stimuleert en aanvaardt het goede in de aanleg, de rijkdom en de levensgewoonten van de volkeren, en door dit te aanvaarden, loutert, versterkt en veredelt het dit alles. De kerk immers is er zich van bewust dat zij moet bijeenbrengen, samen met die koning aan wie de volken tot erfdeel zijn gegeven, en naar wiens stad zij hun gaven en geschenken brengen. Dit kenmerk van de universaliteit, waardoor het volk Gods zich onderscheidt, is een gave van de Heer zelf. Een gave die voor de katholieke kerk dé weg is om voortdurend en op doeltreffende wijze heel het mensdom, met al wat het aan goeds heeft, bijeen te brengen onder Christus, als hoofd in de eenheid van zijn geest. Krachtens deze katholiciteit geven de afzonderlijke delen van hun eigen rijkdommen aan de andere delen en aan heel de kerk, zodat het geheel en de afzonderlijke delen verrijkt worden door de wederzijdse inbreng van allen en toegroeien naar de volheid in de eenheid. Daarom wordt het volk Gods niet alleen uit verschillende volkeren bijeengebracht, maar omvat het ook in zichzelf verschillende geledingen. Er bestaat immers onder zijn leden een verscheidenheid, het zij van functies, doordat sommigen het heilige ministerie uitoefenen, ten behoeve van hun broeders, het zij van staat en levenswijze, doordat velen in het religieuze leven langs de smallere weg naar de heiligheid streven, en zo door hun voorbeeld een aansporing zijn voor hun broeders. Dit wettigt ook in de kerkelijke gemeenschap het bestaan van particuliere kerken, die haar eigen tradities bezitten, met behoud van het primaat van Petrus' stoel, die aan het hoofd staat van de hele liefdegemeenschap, en die de rechtmatige verscheidenheid beschermt en tevens ervoor zorgt dat het eigene van de afzonderlijke kerken die eenheid niet schaadt, maar haar veeleer bevordert. Daarom, tenslotte, bestaan er tussen de verschillende delen van de kerk innige gemeenschapsbanden met betrekking tot de geestelijke schatten, de apostolaatskrachten en de stoffelijke hulpmiddelen. Want de leden van het volk Gods hebben de opdracht om van het hunne aan elkaar mee te delen, en ook van de afzonderlijke kerken gelden de woorden van de apostel Petrus: dient elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen. In zijn eerste brief, hoofdstuk 4, vers 10. Tot deze katholieke eenheid dus van het volk Gods, die een zinnebeeld en tevens een versterking is van de universele vrede, zijn alle mensen geroepen. En tot deze eenheid behoren of staan in betrekking, zij het op verschillende wijze, de katholieke gelovigen, alle anderen die in Christus geloven, en tenslotte alle mensen zonder uitzondering, die door Gods genade tot het heil geroepen zijn. De noodzakelijkheid van de kerk en het volwaardig lidmaatschap. Op de eerste plaats richt het Heilig Concilie zijn aandacht op de katholieken. Op grond van de Heilige Schrift en de traditie leert het dat deze kerk op pelgrimstocht door de wereld noodzakelijk is voor het heil. Want de ene Christus is de middelaar en de weg van het heil, en hij komt bij ons tegenwoordig in zijn lichaam, de kerk. Door uitdrukkelijk het geloof en het doopsel als noodzakelijk te verklaren, heeft hij tevens de noodzakelijkheid bevestigd van de kerk, waarin de mensen door de deur van het doopsel binnengaan. Daarom kunnen die mensen niet gered worden die weten dat de katholieke kerk door God, door middel van Jezus Christus, gesticht als noodzakelijk en toch weigeren in haar binnen te gaan of lid van haar te blijven. Volledig lid van de kerkgemeenschap zijn zij die in het bezit van de geest van Christus haar gehele ordening en al de heilsmiddelen die zij krachtens instelling heeft aanvaarden en in haar zichtbaar organisme met Christus die haar bestuurt door de paus en de bisschoppen, zijn verbonden, namelijk door de banden van de geloofsbelijdenis, van de sacramenten en van het kerkelijk bestuur en de kerkelijke gemeenschap. Maar men ontvangt de redding niet als men, hoewel lid van de kerk, niet in de liefde volhardt en zo alleen met het lichaam binnen de kerk blijft en niet met het hart. Alle kinderen van de kerk moeten echter goed onthouden dat zij hun verheven staat niet te danken hebben aan hun eigen verdiensten, maar aan een bijzondere genade van Christus. Beantwoorden zij niet hieraan in gedachten, woorden en werken, dan zullen zij een des te strenger vonnis krijgen in plaats van de redding. De catechumenen, die onder de stuwing van de Heilige Geest uitdrukkelijk verlangen in de kerk te worden opgenomen, worden door dit verlangen zelf met haar verbonden, zoals ook de moeder de kerk hen reeds als haar kinderen met haar liefde en zorg omringt. verbondenheid van de kerk met de niet-katholieke christenen. De kerk voelt zich met hen die gedoopt zijn en de naam van christen dragen, maar niet het volledige geloof belijden, of niet in de eenheid van de gemeenschap leven onder de opvolger van Petrus, om meerdere redenen verbonden. Velen immers houden de Heilige Schrift als norm van geloof en leven hoog in ere, tonen een oprechte religieuze ijver, geloven vol liefde in God, de Almachtige Vader, en in Christus, de Zoon Gods en de Verlosser. Zij zijn getekend door het doopsel, waardoor zij met Christus zijn verbonden. En zij erkennen en ontvangen in hun eigen kerken of kerkelijke gemeenschappen ook nog andere sacramenten. Verschillenden onder hen hebben ook het episcopaat, vieren de heilige Eucharistie en koesteren een bijzondere godsvrucht jegens de maagd en moeder Gods, Maria. Daarbij komt nog de gemeenschap in het gebed en andere geestelijke goederen, zelfs een echte verbondenheid in de Heilige Geest, die met zijn heiligende kracht ook in hen werkt, door gaven en genaden, en die sommigen van hen de kracht heeft geschonken hun leven te offeren. Zo wekt de Geest in alle leerlingen van Christus het verlangen en het actieve streven naar de vreedzame eenheid van allen, op de door Christus gewilde wijze in één kudde onder één herder. Voor de verwezenlijking hiervan blijft onze moeder de kerk bidden, hopen en werken, en zij spoort haar kinderen aan tot zuivering en vernieuwing, om het teken van Christus duidelijker te doen stralen op het gelaat van de kerk. De niet-christenen en hun weg naar het heil. Wat tenslotte degenen betreft die het evangelie nog niet hebben ontvangen, zij staan op verschillende wijze in betrekking tot het volk Gods. Op de eerste plaats dient genoemd te worden het volk, waaraan de verbonden en de beloften werden geschonken en waaruit Christus is voortgekomen naar het vlees. Het volk dat bemind blijft krachtens de uitverkiezing, omwille van de aartsvaders, want God kent geen berouw over zijn genadegaven, noch over zijn roeping. Maar het heilsplan strekt zich ook uit tot hen die de Schepper erkennen, onder wie vooral de Mohammedanen, die beweren het geloof van Abraham te bezitten, en die samen met ons de ene en barmhartige God aanbidden, die de mensen op de laatste dag zal oordelen. Ook is diezelfde God niet ver van hen die in een afschaduwing en in beelden de onbekende God zoeken, want hij geeft aan allen leven en adem, ja, alles. En als onze heiland wil hij dat alle mensen gered worden. Want wie zonder schuld het evangelie van Christus en zijn kerk niet kent, maar toch eerlijk God zoekt en zijn wil, zoals het geweten hem die voorhoudt, onder de invloed van de genade, in zijn leven tracht te verwezenlijken, kan het eeuwig heil verwerven. Ook onthoudt de goddelijke voorzienigheid de middelen, noodzakelijk voor het heil niet, aan wie zonder schuld nog niet tot een uitdrukkelijke erkenning van God is gekomen, maar toch niet zonder Gods genade naar een rechtschapen levenswandel streeft. Want wat zulke mensen aan goeds en waars bezitten, wordt door de kerk gezien als een voorbereiding op het evangelie en als een geschenk van hem die ieder mens verlicht, opdat hij tenslotte het leven mag bezitten. maar vaak worden de mensen door de boze bedrogen, vervallen tot ijdele bespiegelingen en verruilen Gods waarheid voor de leugen en dienen de schepping in plaats van de schepper. Ofwel zij leven en sterven in deze wereld zonder God en worden bedreigd door de uiterste wanhoop. Daarom besteedt de kerk gedachtig het bevel van de Heer, verkondigt het evangelie aan heel de schepping, grote zorg aan het missiewerk, om zo Gods eer en het heil van al deze mensen te bevorderen. De missionaire prediking van de kerk. Want zoals de Zoon gezonden is door de Vader, heeft ook hij zelf de apostelen gezonden, met de woorden: gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en leert hen te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 28, versen 18 tot en met 20. Dit plechtig bevel van Christus om de heilswaarheid te verkondigen, is van de apostelen overgegaan op de kerk, die het moet uitvoeren tot aan het uiteinde der aarde. Daarom neemt de kerk de woorden over van de apostel: wee mij als ik het evangelie niet verkondig, in zijn eerste brief aan de Korintiërs. En daarom blijft zij onophoudelijk missionarissen zenden, totdat de nieuw gestichte kerken haar volledige structuur hebben en op haar beurt het werk van de evangelieverkondiging kunnen verder zetten. Want de Heilige Geest stuurt de kerk om mee te werken aan de verwezenlijking van het plan van God, die Christus tot beginsel van het heil heeft gesteld voor de gehele wereld. Door de verkondiging van het evangelie nodigt de kerk de hoorders uit tot het geloof en tot de belijdenis van het geloof. Bereid hen voor op het doopsel, bevrijd hen van de slavernij der dwaling en lijft hen in Christus, omdat zij door de liefde naar hem toegroeien tot de volle maat. Door haar arbeid weet de kerk al wat er aan goeds ligt verborgen in het hart en de geest van de mensen of in de eigen riten en culturen van de volken, niet alleen te behouden, maar te genezen, te veredelen en tot volmaaktheid te brengen, tot eer van God, tot beschaming van de duivel en tot geluk van de mens. Op iedere leerling van Christus rust de plicht om, overeenkomstig zijn mogelijkheden, het geloof te verbreiden. Maar al kan iedereen aan de gelovigen het doopsel toedienen, toch is het de taak van de priester de opbouw van het lichaam te voltooien door het eucharistisch offer en zo Gods woorden, gesproken door de profeet, in vervulling te doen gaan. Van de opgang der zon tot aan haar ondergang is mijn naam groot onder de volken. Op iedere plaats wordt mijn naam een wierookoffer en een reine offerande gebracht. Zo lezen we bij de profeet Malachi, hoofdstuk 1, vers 11. Zo blijft dus de kerk bidden en werken, opdat de wereld in haar geheel wordt omgevormd tot volk van God, lichaam van de Heer en tempel van de Heilige Geest, en in Christus, het hoofd van allen, aan de Schepper en Vader van het heelal, alle eer en glorie wordt gebracht. Hoofdstuk 3. De hiërarchische structuur van de kerk en in het bijzonder het episcopaat. Voor de leiding en de steeds grotere uitbreiding van het volk Gods heeft Christus de Heer in zijn kerk verschillende bedieningen ingesteld, die het welzijn van het gehele lichaam tot doel hebben. Want de bedienaars, die gekleed zijn met een gewijde macht, staan ten dienste van hun broeders, opdat allen die deel uitmaken van Gods volk en daardoor de echte waardigheid van Christus bezitten, vrij en elk volgens zijn plaats, mogen samenwerken aan dat doel en zo tot het heil komen. Dit heilig concilie leert en verklaart, in het voetspoor van het Eerste Vaticaans Concilie, dat Jezus Christus, de eeuwige herder, de kerk heeft opgebouwd door de apostelen te zenden, zoals hij zelf gezonden was door de Vader. En hij heeft gewild dat hun opvolgers, de bisschoppen, tot aan het eind der tijden herders zouden zijn in zijn kerk. Om echter het episcopaat zelf één en onverdeeld te maken, heeft hij de heilige Petrus boven de andere apostelen gesteld en in zijn persoon het blijvende en zichtbare beginsel en fundament gevestigd van de eenheid van het geloof en de gemeenschap. Deze leer over de instelling, het blijvend karakter, de draagwijdte en de aard van het heilig primaat van de paus en over zijn onfeilbaar leerambt, wordt door de heilige synode opnieuw aan de gelovigen voorgehouden als vast te geloven. En diezelfde lijn doorzettend heeft de synode besloten om de leer omtrent de bisschoppen, de opvolgers van de apostelen, die samen met Petrus opvolger de plaatsbekleder van Christus en het zichtbaar hoofd van heel de kerk, het huis van de levende God besturen, voor allen te belijden en te verkondigen. De zending van de 12. Na tot zijn Vader te hebben gebeden, riep de Heer Jezus tot zich, die hij zelf wilde. Hij stelde er 12 aan om hem te vergezellen en door hem uitgezonden te worden om het Koninkrijk Gods te prediken. Van deze apostelen maakte hij een vast college of vaste groep en aan het hoofd daarvan plaatste hij Petrus, gekozen uit de apostelen zelf. Hij zond hen eerst tot het volk Israël en verder tot alle volken om als deelgenoten van zijn eigen macht alle volken tot zijn leerlingen te maken, hen te heiligen en te besturen, en aldus de kerk uit te breiden en haar onder de leiding van de Heer in dienstbetoon te wijden, alle dagen tot aan de voleinding der wereld. In deze zending ontvingen zij op de Pinksterdag de volledige bevestiging volgens de belofte van de Heer. Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest, die over u komt om mijn getuigenis te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde. Dat horen we in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 8. Door overal het evangelie te verkondigen, dat door de hoorders onder de werking van de Heilige Geest wordt aanvaard, brengen de apostelen de universele kerk bijeen, die de Heer in de apostelen stichtte en die hij bouwde op de heilige Petrus, hun hoofd, met als sluitsteen Christus Jezus zelf. De bisschoppen, de opvolgers van de apostelen. Die goddelijke zending, door Christus aan de apostelen toevertrouwd, zal duren tot aan het eind van de tijden. Want het evangelie dat zij moeten verkondigen, is voor de kerk het altijd durend beginsel van heel haar leven. Daarom hebben de apostelen in deze hiërarchisch geordende gemeenschap ervoor gezorgd opvolgers aan te stellen. Niet alleen immers hadden zij allerlei medehelpers om hen bij te staan, maar om hun eigen zending na hun dood te doen voortduren, hebben zij aan hun naaste medewerkers, bij wijze van testament, de taak overgedragen het door hen zelf begonnen werk te voltooien en te bevestigen. Met de dringende aansporing zorg te dragen voor heel de kudde, waarover de Heilige Geest hen had aangesteld om Gods kerk te hoeden. Zij stelden dus dergelijke mannen aan met de opdracht ervoor te zorgen dat ook bij hun dood andere uitstekende mannen hun ministerie zouden overnemen. Onder de verschillende bedieningen die vanaf de oudste tijd in de kerk worden uitgeoefend, is volgens het getuigenis van de traditie de voornaamste het ambt van hen die, bekleed met het episcopaat, krachtens een ononderbroken successie vanaf het begin, de ranken bezitten uit het apostolische zaad. En zo wordt, volgens het getuigenis van de heilige Irenaeus, de apostolische traditie door degenen die door de apostelen tot bisschoppen zijn aangesteld, en door hun opvolgers tot op onze tijd, in heel de wereld gemanifesteerd en bewaard. De bisschoppen hebben dus het dienstwerk voor de gemeenschap op zich genomen, met als helpers de priesters en de diakens. Namens God staan zij aan het hoofd van de kudde, waarvan zij de herders zijn, en wel als leraars, als priesters van de gewijde eredienst, als dienende bestuurders. Gelijk nu het ambt blijft voorbestaan dat de Heer met name aan Petrus, de eerste van de apostelen, heeft verleend, en dat op zijn opvolgers moet overgaan, zo blijft ook het ambt van de apostelen om de kerk te wijden voorbestaan. En dit ambt moet door de orde van de bisschoppen blijvend worden uitgeoefend. Daarom leert de Heilige Synode dat de bisschoppen krachtens goddelijke instelling de opvolgers zijn van de apostelen, als de herders van de kerk. Wie naar hen luistert, luistert naar Christus. En wie hen verstoot, verstoot Christus en hem door wie Christus gezonden is. De sacramentaliteit van het episcopaat. In de persoon van de bisschoppen, terzijde gestaan door de priesters, is dus de Heer Jezus Christus, de hoogste pontifex, aanwezig te midden van de gelovigen. Want, ofschoon hij zetelt aan de rechterhand van de Vader, houdt hij niet op aanwezig te zijn in de vergadering van zijn bisschoppen. Vooral door hun verheven dienstwerk verkondigt hij het woord Gods aan alle volken en dient hij voortdurend aan de gelovigen de sacramenten toe van het geloof. Door middel van hun vaderlijk ambt voegt hij door een hemelse wedergeboorte nieuwe ledematen toe aan zijn lichaam. Door hun wijsheid tenslotte en hun beleid geeft hij leiding en orde aan het volk van het nieuwe verbond op zijn pelgrimstocht naar het eeuwig geluk. Deze herders, uitverkoren om de kudde van de Heer te weiden, zijn de helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Aan hen is toevertrouwd het getuigenis voor het evangelie van Gods genade en de dienst van de geest en de gerechtigheid in heerlijkheid. Om deze verheven functies te kunnen vervullen, hebben de apostelen van Christus een bijzondere uitstorting ontvangen van de Heilige Geest, die over hen is neergedaald. En zij zelf hebben door de handoplegging aan hun medehelpers de geestelijke gave overgedragen, die tot op onze dagen in de bisschopsconsecratie is doorgegeven. Het Heilig Concilie leert daarom dat door de bisschopsconsecratie de volheid van het sacrament van het priesterschap wordt meegedeeld, die door het liturgisch gebruik van de kerk en door de heilige vaders het hoge priesterschap, de bekroning van het heilig ministerie, wordt genoemd. De bisschopsconsecratie schenkt, naast de taak om te heiligen, ook de taak om te onderwijzen en de taak om te besturen, die echter krachtens haar aard slechts kunnen worden uitgeoefend in hiërarchische gemeenschap met het hoofd en de leden van het college. Want de traditie, die vooral blijkt uit de liturgische riten en uit het gebruik van de Oosterse en Westerse kerk, leert duidelijk dat door de handoplegging en de wijdingswoorden de genade van de Heilige Geest wordt meegedeeld en het heilig merkteken wordt ingedrukt, waardoor de bisschoppen op eminente en zichtbare wijze Christus zelf als leraar, herder en hoge priester vertegenwoordigen en in zijn naam optreden. Het komt aan de bisschoppen toe om door het sacrament van de wijding nieuwe uitverkorenen in het college van bisschoppen op te nemen. Het collegiaal karakter van de orde der bisschoppen. Zoals de heilige Petrus en de andere apostelen krachtens de wil van de Heer één apostelcollege vormen, zo zijn op overeenkomstige wijze ook de paus, de opvolger van Petrus, en de bisschoppen, de opvolgers van de apostelen, met elkaar verbonden. Reeds het aloude gebruik dat de bisschoppen van de gehele wereld in gemeenschap leefden met elkaar en met de bisschop van Rome in een band van eenheid, liefde en vrede, en ook het bijeenroepen van concilies met het doel om gemeenschappelijke beslissingen te nemen, ook over zaken van het hoogste belang, waarbij de uitspraak zorgvuldig was gewikt en gewogen door het overleg van velen, duiden op het collegiaal karakter en de collegiale aard van de orde der bisschoppen. En de ecumenische concilies, in de loop van de eeuwen gehouden, bevestigen dit collegiaal karakter overduidelijk. Op dit collegiaal karakter wijst reeds de oude gewoonte meerdere bisschoppen uit te nodigen om deel te nemen aan de verheffing van een nieuw gekozene tot het ministerie van het hoge priesterschap. Men wordt lid van het college van bisschoppen door de bisschopsconsecratie en door de hiërarchische gemeenschap met het hoofd en de leden van het college. Het college of korps van bisschoppen heeft echter alleen maar gezag voor zover het beschouwd wordt samen met de paus, de opvolger van Petrus, als het hoofd van dit college en met behoud van diens primaat over allen, herders zowel als gelovigen. De paus immers heeft, krachtens zijn ambt als plaatsbekleder van Christus, de herder van de gehele kerk, de volledige, hoogste en universele macht over de kerk, een macht die hij altijd vrij kan uitoefenen. Van de andere kant is de orde der bisschoppen, die het apostelcollege opvolgt in het leerambt en in het herderlijk bestuur, en die zelfs de voortdurende voortzetting is van het apostelcollege, samen met haar hoofd de paus, en nooit zonder dit hoofd, eveneens subject van de hoogste en volledige macht over de universele kerk. Al kan deze macht slechts met instemming van de paus worden uitgeoefend. De Heer heeft alleen Simon Petrus verheven tot rots en sleuteldrager van de kerk. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 16, versen 18 en 19. En hem aangesteld tot herder van heel zijn kudde. Van de andere kant staat vast dat de taak om te binden en te onbinden, die aan Petrus is gegeven, ook gegeven is aan het college der apostelen, in eenheid met zijn hoofd. Dat horen we in het 18e hoofdstuk van Matteüs Evangelie, vers 18 onder meer, maar ook in het 28e hoofdstuk, versen 16 tot en met 20. Voor zover dit college uit velen bestaat, brengt het de verscheidenheid en de universaliteit van het volk Gods tot uitdrukking. Voor zover het verenigd is onder één hoofd, drukt het de eenheid uit van Christus' kudde. In dit college oefenen de bisschoppen, met trouwe eerbiediging van het primaat en de voorrang van hun hoofd, een eigen macht uit voor het welzijn van hun gelovigen, ja, van geheel de kerk. En de Heilige Geest versterkt voortdurend de organische structuur en haar harmonische eenheid. De hoogste macht over de gehele kerk die dit college bezit, wordt op plechtige wijze uitgeoefend in een ecumenisch concilie. Een ecumenisch concilie is nooit mogelijk als het niet door de opvolger van Petrus als zodanig is bekrachtigd of althans aanvaard. En aan de paus komt het uitsluitend recht toe deze concilies bijeen te roepen, voor te zitten en te bekrachtigen. Deze collegiale macht kunnen de bisschoppen over heel de wereld verspreid, tezamen met de paus uitoefenen, mits het hoofd van het college hen uitnodigt tot een collegiaal handelen, of minstens het gezamenlijk handelen van de overal verspreide bisschoppen goedkeurt of vrij aanvaardt, zodat er een echte collegiale act ontstaat. De betrekkingen van de bisschoppen onderling en met de universele kerk. De collegiale eenheid treedt ook aan het licht in de wederzijdse betrekkingen van de afzonderlijke bisschoppen met de particuliere kerken en met de universele kerk. De paus, als opvolger van Petrus, is het blijvende en zichtbare beginsel en fundament van de eenheid zowel van de bisschoppen als van de menigte der gelovigen. De afzonderlijke bisschoppen op hun beurt zijn het zichtbare beginsel en fundament van eenheid in hun particuliere kerken, die gevormd zijn naar het beeld van de universele kerk. In en uit deze particuliere kerken bestaat de ene en enige katholieke kerk. Daarom vertegenwoordigen de afzonderlijke bisschoppen hun eigen kerk, en zij allen, tezamen met de paus, vertegenwoordigen de gehele kerk in een band van vrede, liefde en eenheid. De afzonderlijke bisschoppen, die aan het hoofd staan van de particuliere kerken, oefenen hun herderlijk bestuur uit over dat deel van het volk Gods dat hun is toevertrouwd, niet over de andere kerken en niet over de universele kerk. Maar als leden van het college van bisschoppen en als wettige opvolgers van de apostelen, moeten zij ieder, krachtens de instelling en het gebod van Christus, een echte zorg hebben voor de gehele kerk. Een zorg die, al wordt ze niet door een jurisdictieact uitgeoefend, toch in hoge mate bijdraagt tot het welzijn van de universele kerk. Alle bisschoppen immers moeten de eenheid van het geloof en de gemeenschappelijke discipline van de gehele kerk bevorderen en verdedigen. Zij moeten de gelovigen liefde bijbrengen voor heel het mystieke lichaam van Christus, vooral van de arme en lijdende ledematen en voor hen die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid. Zij moeten tenslotte alle soort van activiteit die van de gehele kerk uitgaat, stimuleren, vooral waar het gaat om de verbreiding van het geloof en het brengen van het licht van de volle waarheid aan alle mensen. Overigens is het een vaststaande waarheid dat zij door het goed besturen van hun eigen kerk, als deel van de universele kerk, krachtig bijdragen tot het welzijn van heel het mystieke lichaam, dat ook het lichaam is van de kerken. De zorg voor de verkondiging van het evangelie over heel de wereld rust op het college van bisschoppen, want aan allen gemeenschappelijk heeft Christus deze opdracht gegeven en hun daarmee een gemeenschappelijke plicht opgelegd, gelijk reeds paus Celestinus, de vader van het concilie van Efeze, op het hart drukte. Daarom dient iedere bisschop, voor zover zijn eigen ambtsbezigheden het hem toestaan, samen te werken met de andere bisschoppen en met de opvolger van Petrus, aan wie op bijzondere wijze de grootste taak is toevertrouwd, het christendom te verbreiden. Zij moeten derhalve naar best vermogen de missies voorzien van missionarissen en van geestelijke en stoffelijke hulpmiddelen, zowel persoonlijk en rechtstreeks als door een dringende opwekking tot de gelovigen, om het missiewerk krachtig te steunen. Ten slotte moeten de bisschoppen in een universele liefdesgemeenschap graag hun broederlijke hulp verlenen aan andere kerken, vooral aan de nabijgelegen en meer behoeftige kerken, volgens het eerbiedwaardige voorbeeld van de oude kerk. Door Gods voorzienigheid hebben verschillende kerken, door de apostelen en hun opvolgers op verschillende plaatsen gesticht, zich in de loop van de tijd aaneengesloten tot meerdere organisch verbonden groepen, die, met behoud van de eenheid van het geloof en van de goddelijke eenheidsstructuur van de universele kerk, een eigen discipline bezitten, eigen liturgische gebruiken en een eigen erfgoed van theologie en spiritualiteit. Sommige van deze, met name de oude patriarchale kerken, hebben als moederkerken van het geloof dochterkerken voortgebracht, waarmee zij tot op onze tijd verbonden zijn door een intiemere band van liefde in het sacramentele leven en in een wederzijdse erkenning van rechten en plichten. Deze op eenheid gerichte verscheidenheid van plaatselijke kerken is een des te schitterender bewijs van de katholiciteit van de ene en onverdeelde kerk. Eveneens kunnen de bisschoppenconferenties tegenwoordig vruchtbaar en op velerlei wijze bijdragen tot een concrete verwezenlijking van de collegialiteit. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma De Kerk Spreekt. We zijn dus geëindigd in het derde hoofdstuk en een volgende keer gaan wij verder met de ondertitel De bisschoppelijke taak als dienstbetoon. En dat is voor een volgende keer. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en graag tot dan.